Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met Israël de lofprijzing gaande houden door te zingen Psalm 118, 1 en 2. In deze wereld van ons, van Israël en Gaza, van vervolgde christenen in Irak, van vluchtelingen in de Oekraïne, in dit aloude godshuis op deze stille zondagavond in Bodegraven, houden wij de lofprijzing gaande. Psalm 118, 1 en 2. Beleiden wij gemeente ons christelijk geloof. zingen wij aansluitend Psalm 117, de kortste van alle, waarin Israël alle volken oproept om de lofprijzing gaande te houden. Wij beleiden ons geloof in verbondenheid met de kerk, de vervolgde medechristenen in Irak en op andere plekken. De kerk, zoals onze kerkorde zegt, deelt in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. Zo beleiden wij samen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Van het woord bidden wij dat dit boek, dat de God van Israël ook aan de gemeente van Bodegraven heeft toevertrouwd, mag geopend worden door zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Gij verborgene, heilige God, die woont in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hoog boven ons en diep beneden ons, al voeren we op den hemel, gij zij daar. En al zouden we ons bedden in de hel, gij zij daar. Uw licht, wij verdragen het niet. En daarom bidden we u dat gij de gloed en de glans van uw heilige naam wil temperen voor ons, door u te openbaren in de woorden die geschreven staan, die ons zijn toevertrouwd, maar niet ons eigendom zijn. We beleiden u dat wij de woorden van u dooddrukken in onze strijd, onze oneenigheid, onze weerzin, onze weerstand, ons ongeloof, dat we nooit meer die woorden tot leven kunnen wekken, dat we het alleen erger maken. En daarom bidden we u te meer, Heilige Geest, open gij zelf voor ons de schriften. Zie onze gevouwen handen als een levend gebed, dat wij tot niets in staat zijn in dit uur wat u behagen kan. Zie onze gesloten ogen en gun ons licht in de ogen door uw geest, zodat we zien mogen wat in de woorden ons te zien gegeven wordt, uw heilig woord. Zo bidden wij samen. Kom, Kom, Heilige Geest. Amen. Lezingen uit het boek Deuteronomium en uit het Evangelie naar Lucas. Deuteronomium 2, versen 2 tot en met 7. Dit is gemeente een gedeelte van wat gisteren in alle synagogen ter wereld door het Joodse volk is gelezen. Het Joodse volk leest in deze tijd van het jaar het boek Deuteronomium. Tot de grote dagen van het najaar. En dan begint Genesis opnieuw. Op de dag na de Sabbat, in het licht van Christus' opstanding, horen wij mee. Een fragment uit de lezing van gisteren. Deuteronomium 2, bij het tweede vers. Toen zei de Heere tegen mij: u bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden en gebied het volk. U gaat door het gebied van uw broeders trekken, de kinderen van Esau, die in Seir wonen. Zij zullen wel bevreesd voor u zijn, maar u moet zeer op uw hoede zijn. Ga niet de strijd met hen aan. Want ik zal u van hun land nog geen voet breed geven. Ik heb het Seirgebergte immers aan Esau in bezit gegeven. Voedsel moet u voor geld van hem kopen, zodat u kunt eten. Ook water moet u voor geld van hem kopen, zodat u kunt drinken. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze 40 jaar is de Heere uw God met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken. Uit het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 8, de versen 26 tot en met 39. Lucas 8, bij het 26e vers. En zij voerden verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij, Jezus, aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij, Jezus, had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: wat is uw naam? Hij zei: Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij, die demonen, smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op het land. Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man, van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. Ook berichtten zij die het gezien hadden, hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan. Want ze waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en zei: keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven: zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, wij gaan ter voorbereiding op de uitleg en de verkondiging van het evangelie Psalm 124, de versen 1, 2 en 3 zingen. En straks aansluitend op de prediking het vierde vers van Psalm 124. Er is nu de inzameling van uw gaven. Eerste rondgang voor de diaconie. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. Uitgangscollecte voor de wijkkas. Van harte bij u, bij jullie aanbevolen. Psalm 124, 1, 2 en 3. na de storm op het meer van Galilea. En ze voeren verder naar het land van de Gadarenen dat tegenover Galilea ligt. We zien het voor ons, jongens en meisjes, het meer van Galilea en Jezus met zijn discipelen in het schip. Ze varen verder, dat is geen goede vertaling, dat is te zwak. Lucas gebruikt hier een werkwoord dat hij maar één keer laat horen. En dat betekent letterlijk ze varen naar beneden. Dat kan natuurlijk niet, maar dat staat er. De Narendse Bijbel vertaalt dan ook, ze zakken af. Ze varen neer omlaag. Jezus daalt neer in de hel. Dat is de beginzin. In de wereld waarin wij vanavond in Bodegraven in de aloude dorpskerk bij elkaar zijn gekomen. Met op ons netvlies de beelden van de afgelopen weken en dat lijkt niet op te houden. De rampen en de nood en de diepe ellende in onze wereld. Zo zet het evangelie in. Jezus van de hoge hemel, mens onder de mensen, daalt af naar de allerdiepste plekken van deze wereld. Hij gaat naar het land van de Gadarenen tegenover Galilea, aan de oostkant van het meer, buiten Israël. Jezus gaat naar het land van de heidenen. Het is de enige keer bij Lucas dat Jezus over de grenzen van Israël gaat. Wij zijn van huis uit heidenen. Rond 700 legde Willibrord het schip aan bij Katwijk aan Zee. En toen begon... Toen begon het. Dat we voor het eerst onze voorouders hoorden van deze ons vreemde God van Israël. Van de naam Jezus en van de Heilige Geest. Jezus gaat naar het heidense land, dat weten we zeker, omdat in het verhaal varkens voorkomen. En varkens zul je op een orthodox Joods boerenerf niet aantreffen. Het zijn onreine dieren bij uitstek. Daarom is het ook zo erg wanneer de profeet Jesaja, hoofdstuk 65, de stem van God laat horen in de klacht. Ik heb de hele dag mijn armen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannend volk. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten, want wat doet Israël op dat moment? Precies wat we nu in deze geschiedenis van die heidense man zullen horen zometeen. Israël zit in grafkamers neer. Israël overnacht in spelonken. En Israël eet vlees van een varken. Jezus gaat nu over de grens van Israël naar het land van de heidense Gadarenen. En ik stel me voor op het strand, als hij uit het schip gaat, is er daar meteen het oogcontact. Met die man, die medemens. Hij ziet er niet uit, je wilt wegkijken. Zo zien we elkaar niet graag. Hij is naakt, heeft geen kleren aan, hij is verwilderd, ik stel me voor een lange baard. Hij heeft geen dak boven het hoofd om te wonen en hij overnacht in de graven, in de grafspelonken. Mijn vrouw en ik zagen een Paramaribo, een kerkhof. De gids leidde ons rond en zei, kijk, grafkamers gebouwd van steen. Hier komen vannacht de zwervers en dan slapen ze in dat kamertje op het graf. Een naam heeft hij niet. Maar wat hij wel heeft, gemeente, is... duizenden kwelgeesten in zich. Demonen. Smerige, gemene, duivelse kwelgeesten. 7 keer komt dat voor in ons verhaal. En 1 keer worden ze genoemd onreine geest. Daar heb je het. Onreine geest. Wat zijn demonen? Demonen, dat zijn de engelen van de demon van de duivel. God heeft engelen. In de kerstnacht zien de engelen eerder vrede op aarde dan wij mensen, in het licht van de eer aan God in de hoge. De engelen van God. Zo heeft de demon, de gevallen engel, de duivel, ook zijn bode. En dat zijn de demonen, een heel leger van duivelse engelen. En die hebben deze man in de greep, het bezet. Dat is de mens zoals we die niet graag zien. Maar ik zeg u van tevoren, in de kerk komen wij om de mens te zien zoals die werkelijk is in de ogen van God. Waar anders? Hier komt de buitenkant van ons leven open naar de werkelijke binnenkant. Wij, keurig gekleed in de kerk, de dominee in toga, de kerkenraad. Zo zien we het ook graag. Maar de binnenkant, de werkelijke binnenkant van ons leven, deze mens, de afgrond, het woeste en lege van menselijk bestaan in de diepte, onder de aarde, onaards is het, onder de aarde. In het domein van slangen, van schorpioenen, van kwalmen, van trollen, van griezels, van draken en van alles. Jezus staat oog in oog met deze mens. Hij kijkt niet links weg, hij kijkt niet rechts weg. Hij zegt niet, zullen we morgen een afspraak maken om erover te praten. Hij gaat rechtstreeks op die demon in deze medemens af. Dat is het evangelie. De hemel op aarde tegenover de machten van de hel. En Jezus gaat deze mens bevrijden, reinigen van de onreine geest. Hij gaat ze verwijzen naar de diepte. Weg jullie uit deze mens van God, geschapen in het beeld van God, naar beneden. In het Grieks klinkt het woord dat wij ook wel kennen, het woord katharsis, reiniging, bevrijding. Ach, deze medemens, een naam heeft hij om te beginnen niet. De mensen kennen hem wel, de dorpsgek. En ze binden hem vast aan zijn polsen, aan zijn enkels. Want je moet tenslotte de samenleving beschermen tegen zo iemand die ineens kan uitbarsten en ook met geweld kan tekeer gaan. Niet te vertrouwen, je moet dus inderdaad je samenleving beschermen. En even dan is die kracht van die demon zo sterk in hem dat hij de boeien verbreekt. Even vrij, die ademt op naar de hoge hemel. Maar het is nog niet gebeurd of er komt de demon, zegt de tekst nu in het enkelvoud. De demon, de duivel zelf. En neemt hem gevangen en voert hem naar woeste plaatsen, naar de woestijn. Jezus kent dit. Jezus is zelf in de woestijn geweest, 40 dagen en 40 nachten, getest en beproefd door de demon, door de duivel zelf. De woestijn is niet de plek waar wij met onze kinderen kunnen leven. Daar is geen doorkomen aan. Het is de woest, het is het wild, het is leeg. En als er geen water is, staat de dode opgeschreven. En dan daar getest te worden, aangevallen te worden door de demon zelf. Lieve gemeente, dat is de hel op aarde. Deze man, hij ziet Jezus. En de demonen in hem zien Jezus. En ze schreeuwen het uit in hem. Hij valt Jezus niet aan, hij valt neer aan de voeten van Jezus. En schreeuwt Jezus, de naam. Hij wil door die naam uitroepen als het ware macht krijgen over Jezus. Want als je die naam uitroept, probeer je daar ook greep op te krijgen. Hij wil, en dat blijkt uit de woorden die hier volgen, hij zegt, Jezus, gij zoon van God, de Allerhoogste, pijnig mij niet. Wat een wonderlijke, paradoxale woorden. Wie zou niet bevrijd willen zijn zoals deze man van die duivelse kwellingen? En hij zegt tegen Jezus, pijnig mij niet. Wat gebeurt hier? Allereerst dit. Dat hele leger van demonen in hem verzet zich tegen dat oogcontact van Jezus. Want de duivel siddert en weet hoe nu God neerdaalt op aarde om zijn mensenkind te bevrijden. En de hele hel komt in verzet daartegen. Het wordt uitgevochten in deze mens. En daarom is het paradoxe van het mensenleven dat we dat zouden weten. Als we dit herkennen, wij roepen om licht, wij schreeuwen om bevrijding, en als er een streep licht van de hemel tot voor onze voeten valt, is er op slag het verzet tegen dat licht, tegen de reiniging en tegen de bevrijding. Waarom? Omdat Lucas zegt, hij was al zo lang in de greep van de demonen. Zo vele malen gebonden. Op den duur weet hij niet beter, is hij vergroeid met de macht van de demonen. En dat is wat wij noemen verslaving. Je vergroeit met demonische macht. Je kunt jezelf er niet meer van losmaken. En op den duur wil je dat ook niet meer. Je valt er om zo te zeggen mee samen en zegt, laat het zo. Dat zegt deze man. Wat is er tussen u en mij, Jezus? Wat heb ik met u te maken? U bent van de hemel, van God de Allerhoogste. Laat dat zo. Ik ben van beneden, van de afgrond. En dat zal ook zo blijven. Laten we het zo houden. Dan is het duidelijk hoe de verhoudingen liggen in de samenleving. Er is de reine geest van God. Er is de onreine geest in de afgrond. En ik hoor bij de afgrond. En dan vraagt Jezus, hoe heet jij? Hij vraagt dus een naam. Ja, hoe heet jij? Mijn naam? Heb ik dan een naam? Ik zou het niet weten. De mensen noemen mij de dorpsgek. En ze zeggen, die dus, je weet wel. Ik heb helemaal geen naam meer. Oh ja, ik heb een naam. Legio, een legioen, dat zijn 4.000 à 6.000 soldaten. Een legioen van onnamen. Mijn naam is gebroken, is verknipt, is versplinterd in duizendvoudige gespletenheid. Ik word 1000 kanten opgetrokken, ik ben verscheurd. Dat is mijn naam. Legio, legioen. Dan gebeurde dat Jezus de demon en de demonen gebied uit deze mens te gaan. Waarheen? De beweging in de Bijbel is dan altijd naar beneden. Kijk, we weten in ons moderne wereldbeeld, de aarde is rond en de zon en het heelal, wat is nog boven en wat is nog beneden. Maar een kind en een dichter, die zegt, kijk, nu gaat zometeen de zon onder en de zon komt op. De hemel, dan kijk ik naar boven, dan lig ik in het gras en dan zie ik de wolken en dan is dat de hemel. Het grote mysterie, ik kijk tegen die blauwe hemelkoepel als tegen de onderkant van die andere werkelijkheid die mijn ogen niet zien kunnen. En beneden, dat is de afgrond, dat is de hel, dat is onder de aarde. En Jezus gebiedt de demonen naar beneden te gaan. De demon zelf, de duivel, zag Jezus ooit als een bliksem uit de hemel vallen. Van de hemel op aarde, de gevallen engel, op het vlak van onze aarde. Dan gaat hij rond, als een brullende leeuw. Maar Johannes de Patmos zag de duivel nog een etage lager vallen. Hij zag in dat ontzagwekkende visioen van het einde, hoe de duivel van de aarde werd geworpen in de afgrond, in de poel van het vuur. En dat die afgrond van beneden, ook in ons onderbewustzijn, psychologisch en alles wat er borrelt en broeit in ons binnenste, waar we niet bij kunnen, maar wat ons 's nachts om 3 uur wakker doet liggen. Uit die afgrond omhoog klimt dan die demon op het gelaat van de aarde, om bezit te nemen van de mens. En die mens, nogmaals, is soms zo verweven met het kwaad dat hij geen afstand wil doen. Niet wil loslaten de band met de bezeten, het ook niet meer kan. En dat is de pijn van de catharsis, de pijn van de bekering, de pijn van de wedergeboorte, de pijn van het afkicken. Wat is er tussen u en mij? Laten we het zo laat als het is. Met mij is er niets meer te doen, er is geen hoop voor mij. Maar Jezus, de Zoon van Allerhoogst, als de kleine David, stapt recht op Goliath af en zegt, en naar beneden jij, wegwezen uit deze mens, het mensenkind van God. De demonen beginnen te schreeuwen en vragen aan Jezus. Dat is wonderlijk. Er ontstaat een gesprek tussen Jezus en de demonen. Je kunt met elkaar praten blijven, zo gebeurt hier. En de demonen vragen aan Jezus, hoeven we niet meteen naar de allerdiepste afgrond? Mogen we ook voorlopig in een afgrond die niet de allerdiepste is? Hoe dan? Nou, dan loopt hij de kudde varkens, mogen we in die varkens varen en dan in de zee storten. En dat vindt Jezus goed, staat er. Jezus staat hun dat toe. Een kudde zwijnen, Marcus zegt, er zijn er 2000, dat is nogal wat. En de demonen gaan in die zwijnen wonen, uit die man weg. En ze storten van de steilte af in het meer en versmoren. Moet u horen dat werkwoord, versmoren, verstikken. Dat werkwoord staat eerder in het hoofdstuk, in vers 7, in de gelijkenis van het zaad wat wordt gestrooid. Het deel valt onder doornen en distels en het verstikt. Dat werkwoord staat hier nu. Die demonen verstikken. Kijk, die duivel, zijn naam betekent letterlijk degene die uit elkaar breekt wat God samenvoegt, de hemel en de aarde. De duivel wil de aarde en de hel bij elkaar hebben en niet de hemel en de aarde. Daar zit de man op het strand. Gekleed en wel. Goed bij zijn verstand. Een mensenkind van God. En daar is Jezus, de hemel op aarde. Gemeente, er volgen in de tekst 3 reacties op wat hier gebeurt. Die volgen wij nu ook, en dat is de toepassing van het evangelie voor ons als gemeente in deze wereld, maar ook heel persoonlijk. 3 reacties. De eerste reactie is, nou ja, dat is ook wel logisch, van die hoeders, die herders van die varkens. Want wie denkt er nu aan dat ze wel hun hele kudde ineens kwijt zijn, hun hele kapitaal? 2000 varkens weg. Waar ik ook nog aan denk, jongens en meisjes, is, maar misschien willen jullie daar eens over meedenken. Waarom gaan die demonen nou in die varkens? Waarom moeten dieren nou lijden om wat onder mensen gebeurt? Dat is voor mij een vraag. Het evangelie roept ook altijd vragen op en dat hoort ook zo. We sluiten ook niets af. Maar hier horen we daar geen antwoord op. Hier horen we dat die varkenshoeders op de vlucht slaan. Hetzelfde werkwoord als de wachters bij het graf op de paasmorgen, want dat gebeurt hier. Jezus is nedergedaald ter helle, zo beleden we straks, en de derde dagen wederom opgestaan van de doden, en de wachters die slaan de handen voor de ogen en vluchten van het graf, want God daalt neer. God gaat, geen mens weet hoe, dwars door de afgrond en de dood heen naar het leven. Ze doen een stap terug en ze vluchten. Ze gaan naar huis, ze vertellen het aan de mensen. In de stad, op het platteland, ze krijgen veel mensen op de been. In hun kielzog komen al die mensen mee. Er is natuurlijk iets aan de hand. Moet je komen kijken wat we gezien hebben. Kom maar mee naar het strand, dan zul je het zien. En die zee is stil. Onder het oppervlak van die zee zijn de demonen versmoord. En op die smalle strook, het strand, zit daar die mens met Jezus. Dat is de derde dag van de schepping in Genesis 1. God maakt scheiding tussen water en land. Water jij daar en land jij hier. Een mens mag grond onder de voeten hebben en de blauwe hemel boven zich hebben. Gezond en wel, wel bij zijn verstand. Is dat diezelfde? Dat is hij toch niet? Hij is het wel. Maar we kennen hem niet terug. Zie de mens onder Gods open hemel, grond onder de voeten. En ze vertellen die varkenshoeders hoe die bezetene verlost, bevrijd en gereinigd werd. En wat is dan de gezamenlijke reactie? En nu gaat het over ons op dit moment. Niet over gisteren, niet over morgen. Nu, heden, zo gij zijn stem hoort. Nu. Bevreesd. God daalt neer. De herders in de kerstnacht waren geen bange mannen. Niet bang in het donker. Maar toen de heerlijkheid des Heren hen omscheen, vreesden ze met grote vrees. Niet bang in het donker, maar bang voor dit hemelse licht dat in ons midden neerdaalt tot in de afgrond van de hel. Dat is de eerste reactie, de vrees. En dan kan er twee kanten vallen. Ons leven staat nu te trillen op die aanraking van de eeuwigheid. Deze zondagavond gebeurt het. Of die vrees die valt terug in de pure angst dat we met de demonen mee in de diepte verdwijnen. Of deze vrees groeit uit tot de vreze des Heren, de vreze Gods, de heilige eerbied, de diep ontzag, de grote verwondering, een vogel ontkomen uit de klauwen van de kat die de hemel tegemoet zingt. Die twee reacties gaan we nu horen, alweer vanuit het evangelie zelf. De tweede reactie is die van het brede publiek, van de mensen in het land, van heel het volk. Dat is in onze tijd de Huis en Huiskrant, dat zijn radio- en tv-uitzendingen. Mensen op straat krijgen een microfoon onder de neus. Wat vindt u ervan? Wat vindt u hiervan? De mening van het volk. De mening van het Nederlandse volk op dit moment. Het groeiend antisemitisme. Dat de Joden in Nederland verantwoordelijk zouden zijn voor de regering van de staat Israël. Direct. Er groeit iets onder een volk. Er groeiden verdriet en tranen vanwege het vliegtuig in de Oekraïne. En we rouwden een nationale dag met elkaar. En het ging door onze ziel heen. Vreugde, verdriet, woede, angst. Wat gebeurt hier met het volk van de Gadarenen? Het is eigenlijk niet om uit te spreken. Maar het staat er. Ze worden bang voor wat er gebeurd is op het strand. En er staat het werkwoord, ze worden geboeid, hoort u het? Ze worden geboeid, gebonden door de machten van de afgrond. Door de bange vrees. En ze vragen aan Jezus, wilt u alstublieft weggaan bij ons? Want wat kan er dan nog meer gebeuren als we dit gezien hebben van deze mens? Wie weet wat ons nog te wachten staat? De hele wereld op zijn kop. Ga alstublieft terug naar het Joodse land. Ontzaggelijk woord. Als erop aankomt, houdt een heel volk liever de band met de afgrond aan dan zich te laten losmaken door woorden van de blauwe luchten om te zingen de hemel tegemoet. Jezus overschrijdt de grens van Israël, dat af in de diepte van het heidendom. Zoals Abraham beloofd was toen hij werd geroepen. In jou, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ook het volk van de Gadarenen, ook het Nederlandse volk, alle geslachten van de aarde. En nu komt Jezus in zo'n land. En nu zeggen ze, ga alsjeblieft terug. Nu reinigt hij daar een mens van het kwaad en het volk stuurt hem terug. Liever niet deze woorden van de God van de hemel en aarde, die zich noemt God van Israël. En we zien, jongens en meisjes, hoe Jezus in de boot stapt. Hoe de boot wordt afgeduwd. Hoe hij het water opgaat. En tenslotte is het nog een stip. En dan is er een meisje en die schrijft met de vinger in het zand. Jezus was hier. Jezus was hier. Zo blijft het land achter. Bang, beangst. Waar Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, voet aan wal heeft gezet. Waar de demonen die bij mensen waren ingetrokken heeft terugverwezen naar de afgrond. En waar hij door de mensen van het land wordt teruggestuurd. Liever niet bij ons, alstublieft. Toen de God van Israël in deze lage landen verscheen. Toen Willy Brod voet aan wal zette in Katwijk. En naar Limburg veel eerder in de 5e eeuw al, maar wij in de loop van de 8e eeuw met het evangelie in aanraking kwamen, toen zette Jezus bij ons voet aan land en dreef de demonen bij ons uit en gaat daarmee door tot op de dag van vandaag. Maar we hebben hem ook teruggestuurd. De God van Israël. De God die we zelf niet kunnen pakken. En dan pakken wij het volk dat er hem genoemd is, het Joodse volk. Het antisemitisme, de Jodenhaat, die altijd en overal weer de kop opsteekt. Weg met de God van Israël, weg met de Jodenbijbel. Jezus is Jood, geboren uit een Joodse moeder, uit het volk van Israël gesproten. We hebben hem teruggestuurd. En we hebben 6 miljoen van zijn volk vergast. En Europa na de Tweede Wereldoorlog probeerde zich te herstellen. Maar het is nooit gelukt. De kerken lopen leeg, zegt men, althans landelijk. Godzijdank niet hier in Bodegraven, nog. Er is een leegte geslagen in ons midden van het Joodse volk. En u keert zich dat verzet van ons opnieuw tegen het Joodse volk. En zeker zie ik met u de kinderen van Gaza. En zeker zie ik de Palestijnse jongens en meisjes op die pleinen in doodsangst. Maar zeker zie ik ook onze Joodse vriendin die bang is voor de raketten. Nadat ze 9 concentratiekampen had overleefd in de Tweede Wereldoorlog. Dat nu weer raketten op haar, haar kinderen en kleinkinderen worden afgeschoten. O God, roepen wij, denkt u wel eens aan de profetie van uw eigen profeet Zacharia, die zag het visioen dat de kinderen speelden op de straten en pleinen van Jeruzalem. Dat Joodse en Palestijnse kinderen spelen op de straten en pleinen van Jeruzalem. En dat de grootouders terzijde toekijken en zich verheugen. En dat er shalom, dat er vrede is en dat er gerechtigheid is. O God, wij kunnen het niet. Het is te wonderlijk voor ons. Voor u is het toch niet te wonderlijk. En zo roept de gemeente en zo bidt de gemeente. En zo beleidt de gemeente ook de schuld hier met dit volk van de Gadarenen. Dat wij Jezus hebben teruggestuurd. Dat we zeggen die ingreep en die inslag van de hemel, van de God van Israël. Laat ons dan de demonen hebben. Die demonen die zijn versmoord in het water en ze zwijgen. Wij zwijgen ook. We zeggen niets meer. Maar in ons binnenste borrelt het en bruist het en grijpt de angst ons bij de keel. Dat is de tweede reactie. Ontzaglijk ontdekkend. Maar zo legt het evangelie ons leven open. Een heel volk zegt, Jezus, gij Zoon van de Allerhoogste God, ga alsjeblieft terug naar waar u vandaan gekomen bent. Daar hoeft het, Godzijdank, vanavond niet te eindigen. Want we eindigen met de derde, de laatste reactie. En dat is die man op het strand die bevrijd is van de demonen. We zien hem daar zitten. En natuurlijk, hij vraagt om bij de bron te mogen blijven, om bij Jezus te mogen blijven. Wat anders? Wat zou hij anders willen? Blijf bij zijn bevrijder. Natuurlijk, hij wil Jezus volgen, hij wil mee het schip in, hij wil Jezus volgen in het Joodse land. Maar nee, nee, nee. Geen nazorg, geen volgen van Jezus letterlijk. Jezus zegt, ga jij gewoon terug naar huis, waar je woont oorspronkelijk, waar je opgegroeid bent. En vertel dan thuis en op de straten, op de markt, de grote dingen die God jou gedaan heeft. Ga dat vertellen, ga dat bezingen, ga dat indringend verwoorden. Laat jezelf zien, de bezetenen van voorheen, herschapen als een rein kind. En dan gaat u op pad. En doet u dan wat Jezus zegt? Nee, niet letterlijk, u hebt het meegelezen straks. Jezus zegt, ga vertellen wat grote dingen God aan jou gedaan heeft. Maar wat vertelt hij? Wat grote dingen Jezus aan hem gedaan heeft. Kijk, in Jezus ontmoet hij God zelf. In Jezus ontmoet hij de Allerhoogste God. Een God met handen en voeten, met oogcontact, die de demonen gebiedt uit hem te trekken, die bij macht is om dat te doen, het Lam van God. Deze Jezus is voor hem de God die hem grote dingen gedaan heeft. En daarover zingt hij. Die catharsis gaat over in een nieuwe taal. Hij hoeft niet meer te vloeken in zichzelf. Dat je vloekt zonder dat je het wil, maar dat de duivel in je vloekt. En dat je niet kunt stoppen. Dat die zee kalm is. Dat die vloeken daar niet meer gehoord worden. Dat het onder het oppervlak verdwenen is. En dat je toon wordt losgemaakt zoals met Pinksteren. De grote daden van God verkondigen. In iedereen zijn eigen taal. Een nieuwe taal van de Heilige Geest. Hij gaat het thuis vertellen. Zo wij hier in de kerk. Gekleed en wel. Wij bezingen. Wij zingen de psalmen. Wij hebben de eredienst. We kunnen niet zonder. We kunnen niet alleen blijven. Wij mogen samenkomen. Wij zijn het van top tot teen geschilderd in deze bezeten mens. Vrome christenen en nette agnosten. Mensen buiten de kerk en binnen de kerk. Er is geen verschil. Er is geen onderscheid. We hebben allen gezondigd en derven, missen die heerlijkheid van God. God rechtvaardigt de goddeloze. God daalt af naar de allerdiepste plaats. U, jij, neergezonken. Zeg, ik red het niet, ik trek het niet, ik klim er niet weer bovenop, ik kom er niet meer uit. Blijf waar je bent, God komt bij je. Hij is afgedaald tot in de allerdiepste diepten. En hij verwijst de demonen in je naar de afgrond. Dat is Jezus. Hoe heet je? Hoe is je naam? Dat is ook nu zijn vraag. En als je zegt, legio, ik word verscheurd door duizend krachten die aan mij trekken. Dan zegt hij, hoe is je naam? Onze naam is onze doopnaam. De naam die wij van God hebben gekregen in het uur van de doop. Verbonden met Vader, Zoon en Geest. De doop is vanouds exorcisme, dat we zeggen uitdrijven van demonen. Toen de eerste zendelingen bij ons kwamen, werd aan onze verre voorouders gevraagd. Wilt u die goden en die demonen afzweren? Ja, die zweer ik af. Wilt u geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ja, ik geloof. En dat was de doop. En dat was de uitdrijving van de demonen. En zo is de gemeente van Christus gevormd. Wat is je identiteit? Wat is je naam? In duizend stukken gebroken. Mijn leven is een legpuzzel. En ik doe er al een hele tijd over om die stukjes weer in elkaar te leggen. Maar dat ene stukje ontbreekt en dat vind ik nooit. Dat mis ik. Dat is om gek van te worden. Ach, zegt de psalmdichter, psalm 86. Ik ken dat. En als 's avonds na zo'n verwarde dag ik niet in slaap kom, dan bid ik. O God, mijn hart, dat in duizend stukken uiteen en gebroken ligt. Een legioen. Verenig het. Voeg het samen. Maak het weer één tot de heilige vrezen van uw naam. En je valt in een slaap. En God geeft het zijn beminden in de slaap. Deze man, we zien hem nog één keer en we zien onszelf op de oever aan de voeten van Jezus. Wat een gezicht, wat een gezicht. Aan de voeten van Jezus, gekleed en wel, op die smalle strook aarde waar leven mogelijk wordt. En dan hem te laten gaan over dat water, tot hij uit het gezicht verdwijnt. Hij gaat heen om plaats te bereiden. Hij begrijpt, ik kan hem niet vasthouden. En hij staat op. Hij zoekt het pad naar zijn huis, waar hij opgroeide. Hij zingt onderweg alvast een lied, ter ere aan God, tot lof aan Jezus, tot aanbidding van de Geest. Hij komt thuis, hij werpt de deur open en roept, lof zij de God van Israël. Amen. Psalm 124, vers 4. Laat ons gemeente God mogen danken en voor hem met elkaar bidden. En laten we de gebeden van deze dag mogen samenvatten door met elkaar te bidden het gebed dat Jezus zelf ons leert. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De slotzang gemeente is vanavond Psalm 42, 4 en 5. Denk aan u, o God, in klagen naar de landstreek der Jordaan, komt ook uit het hoge noorden van Israël, maar ook waar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, 4 en 5. in dit licht, gemeente van hier in vrede. En dragen wij allen met degenen die ons lief en dierbaar zijn. De zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u, zij met jullie. Allen. Amen.